Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ben Caroline Hertog van Uitkomen met je Inkomen. Financieel coach voor mensen die goed verdienen, maar toch financiële onrust en stress ervaren. Die geld daardoor ook helemaal niet zo leuk vinden, maar zich wel realiseren dat ze er toch echt wat mee moeten. In deze podcastserie ga ik in gesprek met experts en ex-klanten over geldzaken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Uitkomen met je Inkomen. Vandaag is mijn gast Willemijn van Sandik, eigenaar van Vastrecht, Belastingadvies en Family Office. Willemijn is belastingadviseur en ze helpt mensen om hun fiscale en juridische zaken goed te regelen, zowel privé als zakelijk. Willemijn heeft jarenlange ervaring met complexe financiële situaties zoals erfrecht, vermogensplanning, echtscheidingen en successievraagstukken. Ze slaat daarin een brug tussen de cijfers en de impact die het heeft op het leven van mensen. Of je nu samenwoont, een bedrijf hebt, wel of geen kinderen hebt, wat je regelt of juist wat je niet regelt, kan grote financiële en emotionele gevolgen hebben. Daar gaat dit gesprek dan ook over. Praktisch, begrijpelijk en meteen toepasbaar. Willemijn, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En je bent natuurlijk veel meer dan alleen maar belastingadviseur. Wil je nog iets toevoegen om jezelf voor te stellen?
Ja, het is misschien goed om te zeggen dat ik dus ben belastingadviseur, maar dat ik dingen niet alleen bekijk vanuit de fiscale kant. Maar ik ben ook civilist. Ik heb ook gewoon rechten gestudeerd. Familierecht, ondernemingsrecht. Die aspecten neem ik dus net zo goed mee in mijn werk. En in de onderliggende laag, dat is ook wel belangrijk om te benoemen. Ik werk heel erg vanuit de overtuiging dat geld niet het doel is om dat te verzamelen, maar het middel om een leuk leven te hebben.
Ja.
En dat betekent dus ook dat je niet alleen moet kijken naar hoe zorg ik dat ik zoveel mogelijk krijg, zo weinig mogelijk kwijtraak. Maar dat je ook moet kijken van, doe ik het allemaal op zo'n manier dat ik dat geld kan besteden aan waar het echt over gaat.
Precies. En daar vinden wij elkaar dan ook heel erg in. Want dat zeg ik ook altijd. Ja. Het gaat erom, waar word jij heel blij van?
Precies.
En geld is daarbij het middel, maar nooit het doel op zich, want we kunnen het niet meenemen.
Precies.
We kunnen het alleen maar heel goed regelen.
Precies.
Hey, en daar gaan we het dan ook over hebben, want iedere levensfase heeft fiscaal gezien zijn eigen uitdagingen. Dus wat wij hadden bedacht is, als we nou eens gewoon die tijdlijn gaan volgen, vanaf het moment dat we financieel volwassen worden, zo noemen we dat zo, op het moment dat we 18 worden.
Nou ja, of gewoon vanaf het moment dat je gaat werken voor je geld tot aan de kist.
Precies, want alles heeft zo, en misschien is dit een goede podcast om gewoon eens je bewust te worden, welke verschillende stappen en welke dingen zijn op welk moment nou belangrijk om eens bij stil te staan.
Ja.
Want je wordt 18. Al die tijd was je onder de vleugels van je ouders en dan word je 18. Ja. Waar moeten we dan zoal aan denken?
Nou, ik zou eigenlijk nog een stap eerder willen. Je gaat op een goed moment beginnen met werken. Bijbaantjes, een onderneming. En dat kan op je 18e, maar dat kan ook al op je 16e.
Klopt.
Ja.
Er zijn tegenwoordig veel voorbeelden van.
Ja, en dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Dus ik zou willen beginnen met het starten van een bedrijfje. Dat is ook juist leuk als je dat al eerder doet.
Mm-hmm.
Waar moet je dan aan denken? Nou, als je een bedrijf start, dat begint met naar de Kamer van Koophandel schrijf je in. Dat is verplicht. Dat is heel simpel. Dan krijg je daar ook meteen wat voorlichting. Dat is allemaal goed. Wat ik vanuit mijn perspectief natuurlijk heel belangrijk vind, is dat je dan je boekhouding meteen op orde hebt. En ik benoem dat omdat veel ondernemers die hebben natuurlijk een idee en die sprankelen als het over hun eigen werk gaat. Maar boekhouding, alles wat met back-office te maken heeft, dat vinden juist ondernemers natuurlijk doorgaans minder interessant. Nou, daar ben ik dan voor om te zeggen, ja, maar dat is wel heel belangrijk.
Ja.
Ik heb ooit een onderzoek gelezen waarin stond dat van de starters 80% van degenen die na 1 jaar failliet waren, die hadden hun boekhouding niet op orde.
Nee.
Je gaat niet failliet doordat je een slecht plan hebt. Je gaat failliet doordat je administratie niet op orde hebt. Doordat de Belastingdienst je weet te vinden en jij geen btw-aangifte hebt gedaan.
Precies.
En ik zie het ook wel als ik bij mensen over de vloer kom. Ik noem dat altijd toch een beetje fiscaal achterstallig onderhoud. Vroeger zag je dan bij wijze van spreken de blauwe enveloppen achter de verwarming liggen. Dan weet je al meteen, hier is een groot probleem. Als ik 3 blauwe enveloppen zie slingeren, dan weet ik hier gaat veel meer achter schuil dan wat mensen zich realiseren.
Absoluut. Mijn dochter die begon voor zichzelf als virtual assistant toen ze nog op school zat.
Ja.
En Ik doe zelf mijn boekhouding, dus ik kon haar daarin meenemen. Wat raad je mensen aan? Een online boekhoudprogramma en het zelf doen? Of alleen als je ook daadwerkelijk de achtergrond hebt en het anders toch uitbesteden?
Ik zou eerlijk gezegd zeggen, besteed het uit. Natuurlijk kies je een goedkope oplossing daarvoor, want het groeit allemaal nog niet op je rug. Maar je moet wel echt weten waar je mee bezig bent, wil je dit zelf doen. Want ik maak, laat ik het andersom zeggen, te vaak mee dat mensen zelf beginnen, uit kostenoogpunt, logisch.
Ja.
En vervolgens na een jaar met hangende pootjes aankomen en dan zeggen, dit is mijn boekhouding, haal er even uit wat de fout is. Ja, dan kan ik gewoon opnieuw beginnen.
Precies.
En dat,
precies.
Dus
doe het gewoon samen. Doe het samen en zoek een boekhouder die met je mee kan denken.
Ja.
En die jou eventueel kan leren hoe het werkt.
Precies.
Want dat is wel belangrijk. Ja. Want door het uitbesteden ga je misschien zelf ook minder naar je cijfers kijken. Terwijl dat natuurlijk het middel is om te sturen.
Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb het liefst een samenwerking waarbij een ondernemer op den duur gewoon kan lezen, ook in de software, wat ik doe.
Zeker.
Zodat ik geen dashboards hoef te maken, want dat is natuurlijk allemaal extra werk.
Ja.
Zodat hij weet waar hij mee bezig is.
Ja, maar zo begint het.
Ja.
En wat ik me kan herinneren is, toen mijn dochters bijbaantjes kregen, is dat ik ze altijd aangifte liet doen.
Ja.
Omdat in de maanden dat je wat meer... Nou, jij kan het beter uitleggen. Waarom is het belangrijk als je een bijbaan hebt om aangifte te doen?
Omdat er op je salaris loonbelasting wordt ingehouden. Terwijl je misschien over het hele jaar gerekend helemaal niet zoveel verdiend hebt. En dan had je die belasting niet hoeven te betalen. Dus die haal je dan terug. Die krijg je terug uitbetaald door de Belastingdienst.
Ja.
Nadat je aangifte hebt gedaan.
Ja.
Vroeger, voor iedereen met grijze haren, heette dat een tabeljet. Zo heet het nu niet meer. Maar het principe is hetzelfde. Als je weinig hebt verdiend, doe vooral aangifte. Want je krijgt gewoon belasting terug.
Ja, en dat kan gewoon online.
Allemaal online.
En zeker als je nog geen huis hebt of kinderen hebt, dan kan je dat gewoon via de app doen op je telefoon.
Ja. En het is nog veel grappiger. Het is natuurlijk allemaal al voor ingevuld.
Ja.
Dus je hoeft ongeveer alleen maar op de knop, dit is het, te drukken. En dan ben je er.
Ja, heel makkelijk.
Ja.
Ja, maar ik weet dat door zo'n tip te geven, heel veel jongeren geld, en ik noem dat altijd gratis geld, terugkrijgen.
Ja,
ja, mooi.
Klopt helemaal. Nou ja, en dan toch even terug naar de jonge ondernemers. Je hebt natuurlijk vanaf het moment dat je gaat ondernemen, heb je met twee belastingen te maken. Twee totaal losstaande dingen van elkaar. De BTW en de inkomstenbelasting. Je moet ieder kwartaal aangifte BTW doen. En die BTW wordt berekend over je omzet en je krijgt de BTW van je kosten terug. En het saldo moet je betalen of krijg je terug. En na afloop van het jaar moet je ook aangifte inkomstenbelasting doen.
Ja.
Dan begint eigenlijk het hele circus opnieuw.
Precies. Allebei.
Allebei.
Ja, zeker. Hey, en dan word je 18.
Ja. Wat verandert er dan?
Ja.
Nou, voor een dat werken met een bedrijfje of met bijbaantjes, daar verandert eigenlijk niet zoveel. Daar was je zelf als jongere voor belastingplichtig en dat blijft zo.
Mm-hmm.
Maar tot je 18e was je minderjarig en dan wordt je eventuele vermogen bij je ouders belast. En dat is vanaf je 18e anders. Nou heeft natuurlijk niet iedereen vermogen op zijn 18e, maar kinderen van welgestelde ouders vaak wel, want die hebben dan al wat geschonken of ze hebben wat geërfd van opa en oma. Dan is er vermogen en daar word je dan opeens zelf voor aangeslagen.
Ja.
Dat is wat er verandert. Wat er ook verandert is dat je recht kan krijgen op toeslagen. Nou moet ik meteen zeggen dat toeslagen niet direct mijn... dat ik daar niet dagelijks mee bezig ben. Maar ik weet wel dat de meeste jongeren allemaal van elkaar in studentenhuizen horen dat je zorgtoeslag kan aanvragen.
Precies.
Nou, dus dat doen ze ook allemaal. Voor kinderen met vermogen is dat dan niet de slimste actie. Want, door dat vermogen hebben ze helemaal geen recht op. Dus na afloop van het jaar moeten ze dat weer terugbetalen.
Ja.
Maar goed, zo gaat het wel.
Ja.
En huurtoeslag als je zelfstandig woont. Hè, niet in een studentenhuis, maar echt in een eigen studio. Dat is natuurlijk ook belangrijk om dat dan aan te vragen. Maar goed, daar attendeert de verhuurder je dan meestal wel op.
Ja.
En vanaf je 18e, dan komen we even op het niet-fiscale terrein, kan je ook zelf een testament maken. En kan je ook zelf iemand aanwijzen die jouw zaken regelt als je, whatever, in coma raakt of iets dergelijks. En als er al wat vermogen is, dan is een testament natuurlijk toch wel belangrijk.
Ja, zodat je daar zelf nog wat over kan zeggen.
Ja, dat je zelf kan zeggen waar het naartoe gaat. Dat kan belangrijk zijn. Ja, dan kom je weer helemaal terug op de fiscale planning. Als er vermogen is in de hele familie, is het natuurlijk doodzonde als dat geld teruggaat naar de ouders. Dan kan het beter naar broers en zusjes gaan.
Ja,
want dat scheelt gewoon een keertje erfbelasting.
Erfbelasting betalen, ja. Om nog heel even terug te komen op de toeslagen. Dat is natuurlijk iets meer wel mijn richting op. Ja. Is vul gewoon bereken het in. Ga naar de Belastingdienst en bereken je toetsingsinkomen. Dan worden de vragen gesteld die de Belastingdienst nodig heeft om te kijken, heb je er daadwerkelijk recht op. En dan wordt er gevraagd hoeveel vermogen er is. En dan rolt dat er inderdaad uit. Ja.
Het punt is natuurlijk alleen dat veel kinderen zich niet eens bewust zijn van vermogen wat hun ouders of hun grootouders op hun naam ergens hebben gezet. Hè.
En dan wordt het helemaal spannend.
En dan wordt het dus helemaal spannend. Maar kijk ga dat gesprek thuis aan en kijk in je vooringevulde aangifte. Want staat er een bankrekening op jouw naam, dan staat die daar.
Dan staat die er wel. Ja, ja, heel goed. Heel goed. Als je op kamers gaat, dan heb je natuurlijk ook, hè, dat hadden wij met bijvoorbeeld de doorlopende reisverzekering. Zolang de kinderen bij ons ingeschreven staan, gaan ze daar mooi in mee.
Ja.
Op het moment dat ze op zichzelf gaan wonen, dan niet meer.
Nee.
En ik kan me voorstellen dat het is meerdere verzekeringen waar dat voor geldt.
Ja, wat mij betreft is het standaard rijtje aansprakelijkheidsverzekering.
Ja.
Hè, rij je met je fiets tegen iemand aan en of maak je een kras op een auto, dan moet je een verzekering voor hebben. En een inboedelverzekering. Nou is de inboedel van de gemiddelde jongeren misschien niet helemaal de moeite van het verzekeren waard, maar denk er in ieder geval even over na.
Ja.
Dat zijn wat mij betreft de belangrijkste. En inderdaad de reisverzekering.
De reisverzekering, ja.
Want dat gaat ook over veel geld. Hè? Als je een keer een reis niet doorgaat, dat kun je nog verdragen. Maar als jij van de piste afgeplukt moet worden met een helikopter, dan gaat het opeens over heel veel geld. Dus daar moet je echt wel wat voor hebben.
Mijn dochter is met het mountainbiken in Zwitserland gevallen. Heeft haar sleutelbeen gebroken. De reisarts vond het niet verstandig dat ze naar huis zou komen. 26.000 euro was dat.
Ja.
Geopereerd worden in Zwitserland.
Ongelooflijk, hè?
Dus echt iets om bij stil te staan. Ja. Enorm belangrijk.
Ja. En verder als het over verzekeringen gaat, dan vroeg of laat moet je nadenken over pensioen en arbeidsongeschiktheid. Nou hoeft dat misschien niet meteen als je 18 wordt of als student op kamers gaat. Maar als je het nou in je agenda wil zetten, zet dan op. Vanaf je 30ste wordt dat toch wel een onderwerp om over na te denken.
Om in ieder geval bij stil te staan. Ja, helemaal goed.
Ja. En als we dan toch even het onderwerp verzekeringen afmaken. Als je ondernemer bent, dan gaan daar natuurlijk ook weer hele andere dingen nog meekijken. Dan moet je gewoon even bij een verzekeringstussenpersoon langs of bij je bank, whatever. En die zal ook zeggen, het begint met aansprakelijkheid. Want jouw producten kunnen wel eens een keertje ondeugdelijk zijn of een ongeluk veroorzaken. Zit je ergens in een gebouw of dan als iemand over de drempel struikelt terwijl die bij jou naar binnen loopt, ben je daarvoor aansprakelijk. Daar heb je gewoon aparte verzekeringen voor nodig. En als je aan personeel begint, dan is het natuurlijk helemaal bal. Dus ga bij een specialistische adviseur langs.
Precies, die je daar helemaal in begeleidt, in waar je aan mag denken.
Ja.
Helemaal goed. En dan ben je afgestudeerd.
Ja,
en dan ga je samenwonen.
Oh ja,
bijvoorbeeld.
Dat was het maar zo simpel, hè?
In deze tijd misschien wat ingewikkelder. Ja.
Nee hoor, samenwonen is natuurlijk ingewikkeld, want je moet de leuke persoon maar vinden en je moet maar een huis zien te vinden. Maar goed, we gaan voor dit praatje er toch even vanuit dat het allemaal vroeg of laat gelukt is.
Klopt.
Het is prima om gewoon eerst maar eens te beginnen met samenwonen. Maar tegen de tijd dat je elkaar gaat aankijken van dit is serieus, moet je natuurlijk nog een paar dingen gaan regelen.
Ja. En waar denken we dan aan?
Je kan het nu vanuit de documenten beredeneren, maar je kan ook denken, op een gegeven moment ga je dingen samen kopen. En dan, als dan een van de twee overlijdt, dan moet je heel goed realiseren, zolang je niet getrouwd bent, is de wederzijdse familie erfgenaam. Hè, mijn oudste zoon woont samen. Als hij omvalt, dan zijn zijn vader en ik zijn erfgenaam en niet zijn vriendin. Dus even heel gechargeerd gezegd, alles wat de ijskast en de bank die hij samen met haar gekocht heeft, is dan voor de helft van zijn ouders.
Precies.
Dus ik denk dat je dan wil regelen dat dat gewoon van zijn vriendin wordt.
Ja.
Om maar eens wat te noemen. En ik denk ook dat je misschien op den duur wat hardere afspraken wil maken over wie betaalt nou eigenlijk wat. We hebben een gezamenlijke bankrekening en daar storten we allebei geld op naarmate het nodig is. Maar vroeg of laat wil je daar een afspraak over maken. Doen we dat 50-50? Doen we dat naar rato van inkomen? Nou, dat soort gesprekken ga je krijgen en op den duur ga je dat dan ook opschrijven. En dan ben je toe aan een samenlevingsovereenkomst.
Ja, want wat regel je daar precies in?
Nou ja, de draagplicht voor kosten, de verzorging over en weer. Als een van de twee, als daar wat mee gebeurt, laat je die dan zakken of ga je dan voortaan de kosten betalen? Toch iets van, zorgzaamheid.
Ik zorg voor jou.
Zorg voor jou over en weer. En die is heel belangrijk, want juist aan die bepaling, ik zorg voor jou, daar hangt de fiscus ook aan op. Dat je voortaan fiscaal partner bent. Dat je vrijstellingen krijgt in de erfbelasting. Dat gaat om die verzorging over en weer.
Ja. Ja. En is dat al bij een samenlevingscontract? Of moet je dan echt de volgende stap?
Nee, dat is ook al bij een samenlevingscontract.
Ook al bij een pensioenrecht heb je pas op een deel van het pensioen. Dat komt pas bij een...
Nee, dat kan ook al bij samenlevings. Als je een samenlevingscontract hebt, dan kun je bij de meeste pensioenen ook al elkaar aanwijzen als partner.
Als partner. Ja.
Okay. Maar dan heb je een notarieel samenlevingsovereenkomst.
Ja, precies.
Want je kan gewoon een A4'tje pakken en aan de keukentafel samen wat opschrijven. Dat is ook een samenlevingsovereenkomst. Ja. Maar dat is nog niet een ding waar buitenwereld vervolgen aan. Dat is echt alleen onderling. Ja. Wil je dat het doorwerkt naar vrijstellingen voor de fiscus, naar pensioenfondsen enzovoort, dan moet je dat bij een notaris regelen.
Ja. Ik zit even te zoeken naar de naam en hij ligt op het puntje van mijn tong. Hebben we het dan over geregistreerd partnerschap?
Nee, geregistreerd partnerschap is eigenlijk hetzelfde als trouwen.
Ja,
dus dat
gaat nog een stapje verder.
Ja.
Maar je samenlevingscontract bij de notaris...
Dat is gewoon zaken onderling goed regelen.
Ja.
Maar op zo'n duidelijke en transparante manier dat het ook naar de buitenwereld doorwerkt. Dat de buitenwereld daar ook consequenties aan verbindt.
Precies. Ja.
Nou ja, en dan als je dus een levenspartner gevonden hebt die zo de ware is, dan ga je ook over testament nadenken. Dan ga je je langzaam zeker ook afvragen van god, is het nou zo logisch dat mijn ouders mijn erfgenamen zijn? Of moet dat misschien mijn vriendin, mijn vriend zijn? Wij hebben het daar met mijn kinderen over gehad. En dan we hebben aan de keukentafel besproken van ik zou het logisch vinden dat het geld wat ooit van mij vandaan is gekomen, dat dat bij ons binnen de familie blijft.
Mm-hmm.
Dus daarvoor zou je dan je broer kunnen aanwijzen. Maar alles wat je zelf verdient, ja, dat is toch logisch dat dat dan naar je partner gaat.
Ja, daar kan je verschillende keuze in maken. Wat bouw je op tijdens de relatie en wat was er van jou voordat de relatie startte.
Ja. En ik noem maar een suggestie. Hè? Iedereen, ik vind het juist altijd mooi. Ga vooral zelf niet aan de hand van voorbeelden, maar in een gesprek met elkaar bedenken van wat vinden wij logisch, wat vinden wij passend bij onze situatie.
Ja.
Ga met die input naar een notaris. En dan zeg je, dit is hoe we het voor ogen hebben.
Ja.
En dan kan de notaris dat wel vertalen in goede tekst voor een samenlevingsovereenkomst en een testament.
Ja.
Maar als ik mensen krijg die mij vragen, ja, zeg maar even waar ik allemaal tussen moet kiezen. Dan zeg ik, nee, dat is niet de manier waarop we dit gaan aanvliegen. Jij gaat mij vertellen wat je wil.
Ja. En want iedere situatie is anders.
Iedere situatie is anders en iedereen staat ook verschillend in het leven. En dan moet je je niet in... laten beperken door de modelletjes, de formats die er beschikbaar zijn. Je moet gewoon bepalen wat je zelf wil.
Ja, wat past bij jou, wat past bij jullie
en hoe willen wij
dat doen?
Ja, en dan is het aan de professional om dat te vertalen naar iets wat goed op te schrijven is.
Ja, mooi dat je dat zegt. Het is niet A of B, het is wat
vertel,
wil
vertel
jij.
Vertel het maar. Ja, en dat kan heel goed C zijn.
Ja.
Nou, dan verzinnen we een tekst voor C.
Voor C. Ja, helemaal mooi.
Ja. Nou ja, als je eenmaal die samenlevingsovereenkomst hebt, bij de notaris gemaakt, dan ben je opeens ook fiscaal partner voor de inkomstenbelasting. Tot die tijd nog niet, hè? Dus alleen maar samen iets huren en daar wonen ben je nog ieder apart. Maar vanaf die samenlevingsovereenkomst ben je fiscaal partner voor de inkomstenbelasting. Dat is alleen maar prima, want het kan nooit negatief uitwerken. En het kan wel tot voordelen leiden, hè? Dat je mekaars vrijstellingen kan gebruiken. Dus, maar dat betekent eigenlijk ook vanaf dat moment samen aangifte doen.
Ja. Ja. En als je geen samenlevingscontract hebt en er wordt wel een kind geboren, dan ben je ook met
een fiscaal
partner. Ook iets om heel goed bij stil te staan. Of samen een huis koopt, ook dan ben je direct fiscaal partner.
Als er bij jullie een kind woont van een van de twee uit een vorige relatie.
Ook dat dan?
Is, ook dan ben je fiscaal partner. Want er woont een kind, maakt niet uit wie de ouders zijn. Ja, er woont een minderjarig kind.
En dan ben je fiscaal partner. En dan ben je fiscaal partner. Echt iets om stil bij stil te staan. Want het is toch een flinke verandering, omdat je dan fiscaal partner bent.
Ja.
Samen aangifte doen, het kan alleen maar positief. Dat is ook een hele belangrijke die jij toevoegde.
Ja.
Het kan nooit negatief uitpakken, eerder positief.
Klopt.
Ja. Klopt. Hey, want we hadden het al even over een huis kopen.
Ja.
Mocht dat de volgende stap zijn?
Ja, dat...
Na het samenwonen in een huurappartement of huurhuis.
Ja.
Gaan we naar een koophuis?
Gaan we naar een koophuis. Dan ga ik er voor het gemak vanuit dat je dat samen koopt. En dat je dus ook samen een hypotheek opneemt. En dan ga je dus ook samen die hypotheekrente aftrekken. En het aardige van fiscaal partnerschap is dat je dan dus kan bepalen in wiens aangifte is dat nou het gunstigste. Nou, in onze software zit daar een knopje voor. Dan is het gewoon optimaliseren. Ik druk op die knop en dan rekent dat ding zelf uit wat het handigste is.
Ja.
En in het begin zal dat meestal niet zoveel uitmaken. Maar als er grote inkomensverschillen zijn, dan was het vroeger juist handig om die aftrek te doen bij degene met het meeste inkomen. Tegenwoordig, door wetswijziging, is dat juist handig bij degene met het minste inkomen. Ja,
Ik kijk even heel verbaasd.
Ja, nou ja, dan...
Die heb ik gemist, ja.
Niet uit,
is die fiscaal uit te leggen?
Het fiscale nut van zo'n aftrek wordt afgebouwd in de wet naarmate je meer verdient. Dus ook een beetje om het effect te dempen van dat juist de veelverdieners ook het meeste plezier hebben van zo'n fiscale faciliteit. Dat vinden we dan misschien niet helemaal logisch. Dat moet hier juist zijn voor mensen die wat minder verdienen. Maar goed, dat betekent dus ook binnen een echtpaar dat degene die het minste verdient dus ook het meeste plezier ervan heeft.
Ja. Dus eigenlijk wordt de aftrekpost, naarmate je steeds meer gaat verdienen, juist lager.
Ja.
In plaats van hoger.
Fiscale nut wordt steeds minder.
Ja. Dat is hetzelfde als die arbeidskorting die ze aan het terugschroeven zijn. Ja, vroeger ging die steeds hoger als je meer gaat verdienen. Maar nu heb je een bepaald punt. En dan bouwt hij alleen maar weer af totdat hij weer uiteindelijk nul is.
Ja. Dus even kijken, nou, waar moet je verder aan denken?
Ja.
Je hebt dus de aftrek in je aangifte inkomstenbelasting, maar dat gaat ook allemaal redelijk vanzelf.
Mm-hmm.
Je moet alleen bij die voor ingevulde aangifte moet je dus opletten, want dan staat die er bij jullie allebei in. En je moet natuurlijk voorkomen dat je per ongeluk allebei het geheel aftrekt.
Ja.
Dus dat is even opletten. Verder zou je even kunnen kijken, heeft onze samenlevingsovereenkomst, staan daar al alles in wat er met een eigen huis te maken heeft? Zo nee, dan moeten we dat toch aanvullen. En met name is natuurlijk de vraag, gaan we nu al iets afspreken voor het geval we uit elkaar gaan? Wie mag dan het huis, wie blijft er wonen, wie mag het overnemen? Hoe waarderen we dat dan? Of gaan we er dan vanuit dat het wordt verkocht? En als er eentje blijft wonen en de ander moet ergens helemaal opnieuw beginnen, krijgt hij dan een soort verhuisvergoeding mee? Want dat heeft natuurlijk allemaal leidt tot extra kosten als je moet verplaatsen.
Ja.
Daar kun je allemaal afspraken over maken. Het is toch wel goed om daar even over na te denken.
Ja, juist als je goed bent met elkaar en dat in alle redelijkheid en eerlijkheid en billijkheid met elkaar kan doen.
Kan je in beter nu bespreken dan als de emotie van de scheiding eroverheen ligt. Hè?
Ja, precies. Ja. Dus, maar dat kan je ook allemaal weer aanvullen in je samenlevingscontract.
Absoluut.
Hey, maakt het nog uit of je met z'n tweeën het huis koopt of één van de twee? Stel dat één van de twee het vermogen heeft en die
dat kan.
Haar of zijn titel het huis koopt.
Ja, dat kan. Dan moet je even opletten dat degene die dan dus niet eigenaar wordt, dat hij ook niet mee de schuldenaar wordt. De bank die vraagt dat vaak.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel heel wrang als je niet mede-eigenaar wordt en niet het risico of het voordeel van de waardestijging hebt, dat je wel het risico van de schuld loopt. Dat wringt natuurlijk.
Ja.
En bovendien, laat ik het anders zeggen. Mij wordt deze vraag niet zo vaak gesteld, maar wel bijvoorbeeld, de een heeft iets meer vermogen dan de ander. Dus we denken erover om het 70-30% te kopen. Wat vind je daarvan? Ik vind daar niks van, moet je allemaal zelf weten. Maar ik waarschuw wel voor wat er dan gaat gebeuren. Je hebt een nieuw huis. Je staat ieder weekend bij de Gamma voor een paar honderd euro dingen af te rekenen. En te schilderen en jarenlang je huis op te knappen. Tenminste, zo is mij vergaan.
Ja.
En als dat dan niet voor een huis is waar je 50-50 eigenaar bent, dan, en het loopt even niet meer zo lekker, dan krijg je wel, ja, ik sta een beetje in jouw huis ieder weekend te schilderen. En ik sta bij de Gamma ieder weekend voor de helft te betalen, maar het is wel grotendeels voor jouw huis. Dat kan gaan wringen.
Ja.
Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Natuurlijk is het zo dat als een van de twee er meer eigen geld in stopt dan de ander, dat je dat op een of andere manier dan ook terug moet krijgen. En een ongelijke eigendom is een van de manieren. Maar het kan ook een lening van de een aan de ander zijn. Een lening die pas wordt afgelost op het moment dat het huis wordt verkocht, of voor mijn part bij echtscheiding of overlijden. En die lening kan dan een rente dragen, of alleen maar inflatie met de inflatie meegroeien. Er zijn verschillende manieren.
Waardoor je dat wel 50-50 eigenaar bent en dus ook mee profiteert van de waardestijging van het huis.
Precies.
Ja.
Ja.
Ja. Oh, dat is wel een hele goede om goed bij stil te staan.
Ja.
Ja. Ja.
Ik zeg niet dat de ene manier beter is dan de ander, maar je moet je wel goed realiseren wat er gaat gebeuren, hoe het gaat wringen als je de een of de andere manier kiest.
Ja, ja, zeker. En daar zal je dus bij stil moeten staan.
Daar zal je bij stil
moeten
staan.
Het is niet zomaar iets lichtzinnigs om overheen te stappen.
Nee, nee.
Nee.
Nou, waren we nog bij de koophuis, samenlevingsovereenkomst. Er moet dan natuurlijk ook weer even nadenken over testament. En misschien heb je het allemaal al goed geregeld, maar ik had het er net over, hè, bij mijn zoon en zijn vriendin, als je samen een bank koopt, dat dan de helft van de bank van de ouders is. Nou, op het moment dat je dan huis koopt, is opeens de helft van dat huis dan van de ouders van de overleden partner. Ja, dat is natuurlijk niet hoe je het hebt.
Situaties die je niet wilt.
Nee,
nee,
dat denk ik niet.
Maar die je wel moet regelen om te voorkomen.
Precies. Dan moet je dus je partner als erfgenaam aanwijzen. En als er in dat huis geld, familiegeld zit van de overledene, dan moet je daar iets anders voor regelen. Nou, hoe dan ook, ook in zo'n situatie, elke situatie is anders. Dus ik ga hier niet vertellen wat je dan moet doen, maar je moet er wel over nadenken.
Je moet erbij stilstaan, je moet het regelen.
Ja.
En met een professional samen kijken van hoe gaan we dit dan vastleggen.
Ja, ja. En de vraag waarmee je naar de professional gaat is van god, vertel me wat er allemaal gebeurt als ik niks doe. Ja. En dan ga je zelf nadenken, hoe had ik het eigenlijk wel gewild.
Ja.
En dan gaat de professional dat regelen.
Precies, precies. Heel belangrijk.
Ja. Nou, dan ook weer iets wat totaal niks met fiscaliteit te maken heeft, maar wel belangrijk. Als je een appartement koopt, dan is er een VVE. En de ene VVE is slapend en dat leidt dan vroeg of laat tot gedoe, want dan is er geen geld voor groot onderhoud. En de ander is actief. Dat is een heel belangrijk aspect om naar te kijken op het moment dat je een huis koopt. En laat je daarin ook een beetje gidsen door de makelaar.
Mm-hmm.
En alweer kijk naar je verzekeringen. Want op het moment dat je een huis hebt, dan wordt opeens een opstalverzekering belangrijk.
Ja.
Het huis kan afbranden, de schoorsteen kan naar beneden vallen, op iemands hoofd vallen. Daar ben je dan allemaal voor aansprakelijk. Dat moet je echt wel geregeld hebben.
Dat moet zeker geregeld zijn. Inboedel, opstalverzekering. De inboedel ook wordt belangrijker dan in studentenflat.
Naarmate je wat meer hebt. Bij mij heeft dat heel lang geduurd voordat die verzekering belangrijk was. Maar ik ben zo iemand die zichzelf inricht met kringloopwinkel. Bij andere mensen ligt dat anders.
Die doen dat weer heel anders. Ja, precies. Maar dat zijn wel uitvaartverzekering?
Nou, mijn ervaring met die dingen is dat ze op den duur meer kosten dan wat je eraan aan kosten aan hebt op het moment dat het gebeurt. Maar dat zou je iets breder kunnen trekken. Je moet alles verzekeren waarvan je het risico niet kan dragen.
Precies.
Nou, als jij een idee hebt bij een uitvaart dat die 50.000 euro moet kosten, ja, dan moet je dat misschien verzekeren. Maar dat soort verzekeringen bestaan volgens mij overigens niet.
Nee.
Als het om een paar duizend euro gaat, dan kun je misschien ook denken, de kans dat ik op mijn 30ste omval is natuurlijk wel heel klein.
Ja.
Mocht het dan nodig zijn, dan legt de familie dat wel bij elkaar.
Ja.
En dan heb je geen verzekering nodig.
Nee, maar ook daarbij, ik kom hem nog wel eens tegen in mijn werk en ik raad hem wel aan op het moment dat er absoluut geen vermogen is en zelfs leningen die al zijn aangegaan.
Ja.
En afhankelijk van de familiesituatie. Hè? De een die zegt van, oh, maar daar zorgen mijn ouders dan wel voor. Maar als dat er niet is,
dan moet je wat.
Heb ik altijd zoiets van, sluit hem af. Als je op een gegeven moment wel vermogen bouwt, kan je altijd nog zeggen van, ik stop.
Ja.
Want dan is er het vermogen om daarvoor te zorgen. Maar Het is inderdaad, ja, zelfs bij alle dingen, kijk naar je eigen situatie.
Precies.
Maar dit kan een belangrijke zijn. Want ja, een gemiddelde uitvaart, als je dat kijkt, dan kost die toch zo'n 15.000 tot 17.000 euro. Zeker voor jonge mensen die midden in het leven staan.
En dat is een
en ook dat is weer afhankelijk van hoe je dat gedaan en geregeld wilt hebben. Ja. Oké.
Nou.
En dan hebben we een koophuis. En dan komt er een kleine.
Ja.
Laten we maar de standaard volgorde even volgen. Zoals ging.
Ja. Ja. Nou ja, in de inkomstenbelasting verandert er dan wat. Want je krijgt dan arbeidskortingen en je inkomensafhankelijke combinatie. Daar allerlei extra belastingvoordeeltjes. Voor zolang ze nog bestaan.
Ja, precies. Ook die zijn ze aan het afbouwen.
Ja, dus en of dat nou heel belangrijk is om daarop te focussen, dat weet ik even niet.
Nee, maar ook dat doet de aangifte zelf. Ja. Op het moment dat jij jouw gegevens, dan berekent de belastingaangifte uit of je recht hebt op inkomensafhankelijke combinatie.
Wat ik wel heel belangrijk vind, is regel iets in je testament voor een voogdij en een bewind.
Ja.
Misschien staat het dan in je testament, maar kijk het even na. Voogdij, dat hoef je strikt formeel niet aan te wijzen, maar iemand moet voogd worden over dat kind op het moment dat je allebei de ouders er niet meer zijn, hè? Auto-ongeluk. En het is dan natuurlijk wel heel fijn als er iemand anders is aangewezen, want dan kun je geen gedoe krijgen tussen de familie van wie gaat voort aan het kind. Hè? Je moet er toch niet aan denken dat de schoonouders van twee kanten gaan vechten om welke opa en oma mogen deze baby hebben.
Dat is afschuwelijk.
Dat moet je gewoon dat moet je samen bepalen.
Ja.
Samen opschrijven.
Ja.
En bij voorkeur ook al van tevoren even gevraagd, mogen we jou aanwijzen? Anders is het wel een hele grote verrassing.
Ja, ik kan me herinneren toen ik ging scheiden 19 jaar geleden. Toen dacht ik ook van, maar wat nou als mij wat overkomt?
Ja.
En wat nou als hun vader er dan ook al niet meer is? Ja. En ik heb toen geregeld dat, en gevraagd uiteraard, dat mijn ex-schoonzus en zwager, dus de broer van mijn ex-man, of zij dan wilde zorg dragen voor de kinderen.
Ja.
En dan
ja.
met de verkoop van mijn huis wat ik toen gekocht had, een stukje financiële opvang.
Ja.
Maar omdat dat eigenlijk heel tegenstrijdig is, dat ik het juist aan mijn ex-zwager en schoonzus vroeg, vond ik het enorm belangrijk om dat vast te leggen. Want ik heb zelf ook twee broertjes, alleen die waren in hele andere omstandigheden.
Ja.
En leg dat vast, denk erover na en praat er met elkaar over.
Ja. En dat is dan de voogdij, die houdt in principe op als een kind 18 is, want dan is die meerderjarig. Dan mag je natuurlijk hopen dat die bewind of dat die voogden zich ook na de 18e nog om het kind bekommeren. Want mijn kinderen zijn ver boven de 18. Maar ik heb de illusie dat ze nog steeds wel blij zijn met een ouderlijk huisje. En je moet hopen dat je een voogd aanwijst die dat blijft voor jouw kinderen.
Ja.
Iets anders is de bewindvoering. Dat kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. De bewindvoering gaat over het geld. Hè? Als de kinderen hun beide ouders hebben verloren, dan is er meestal, althans soms ook wat geld. Dat geld is dan van die kinderen.
Mm-hmm.
En daar moet dan iemand over waken. Nou, sowieso totdat ze 18 zijn. En ik hoop dat je in je testament hebt opgeschreven dat dat nog wat langer duurt. Want de meeste kinderen van 18, die zitten toch in omstandigheden waarin je ze maar beter niet grote bijzonderheid.
Financieel zoveel verantwoordelijkheid dragen.
Nee, absoluut. Nee. Hè? Dan is er natuurlijk opeens overwaarde uit een huis vrijgekomen. Misschien wat spaargeld wat voor pensioen bedoeld was, is vrijgekomen. Dat is dan allemaal eigendom van die kinderen.
Ja.
Terwijl die kinderen nog, nog op school zitten misschien. En op hun 18e en daarna gaan studeren. En ik denk dat vaak kinderen pas echt de waarde van het geld zien als ze het zelf gaan verdienen.
Ja.
Nou, dan zit je al 25 jaar, 27.
Ja.
Dus als je het mij vraagt, dan schrijf je in je testament op dat de erfenis van jouw kinderen onder bewind staat tot, noem een leeftijd, maar ietsje verder dan een 18e.
Ja.
En die bewindvoerder die je daarvoor aanwijst, dat kan de voogd zijn, is toch vaak ook logisch, maar misschien hoeft niet, want misschien kies jij wel iemand als voogd omdat dat gewoon ontzettend lieve, gezellige, warme moeken is. Die geld echt verschrikkelijk vindt om over na te denken. Nou, dat moet dan iemand anders zijn.
Ja, precies.
En die bij voorkeur natuurlijk wel goed kan samenwerken met die voogd, want die moet wel daaruit ook de opvoeding kunnen betalen. Dus dat moet een goede samenspraak zijn.
Het zijn echt ingewikkelde vraagstukken om goed bij stil te staan. Het sluit ook een beetje aan op wat ik altijd mensen aanraad. Is als je spaart voor de kinderen, zet de rekening op je eigen naam. Want anders, vanaf de dag dat je kind 18 wordt, heb jij niks meer over dat geld te zeggen. En misschien heb jij het wel voor iets heel anders bij elkaar gespaard dan wat jouw kind op dat moment belangrijk vindt in zijn of haar leven.
Dat kan. Het alternatief is dat je het wel op naam van het kind zet, maar onder bewind. Je kunt
dat kan
laten
dus
vererven onder bewind, maar je kan ook schenken onder bewind. En elke bank heeft daar aparte bankrekeningen voor, zodat de bank zelf er al op let dat dat kind niet zomaar aan het loket kan komen om dat geld op te halen.
Oké, dus dat zou ook nog kunnen.
Ja, en dat is fiscaal natuurlijk een beetje handiger als het alvast geschonken wordt. Ja. Elk jaar het vrijgestelde bedrag schenken, maar dan elk jaar wel onder bewind. En dan kan het kind er toch niet aankomen.
Dan kan het ook.
Ja.
Mooi.
Nou, waar waren we? Geboorte van een kind.
Van een kind.
Ja, voogdij bewind hebben we gehad. Schenkingen, dus die vraag die krijg ik dan natuurlijk wel eens van vermogende mensen. Moeten we nu ook al gaan schenken over een kind? Nou, het kwam net al even ter sprake. Je kan elk jaar dat vrijgestelde bedrag schenken. Mm-hmm. Als een schuldige erkenning of daadwerkelijk op een bankrekening. Er moet al wel heel veel geld in het vermogen of in de familie zijn. Wil dat echt vanaf dag één
belangrijk
nuttig
zijn?
Want je kunt je ook realiseren. Het leven van het kind kan natuurlijk ook hele aparte wendingen hebben. En dan weet je niet of het wel zo handig is dat er geld op naam van het kind staat.
Nee,
dat, ik ken één situatie van iemand die dat dus jarenlang maximaal heeft geschonken aan het kind. En het kind kwam vervolgens in de bijstand, heeft nooit wat gemaakt van zijn leven. Ja, toen was al het geld weer op. Nou, kun je dat als burger van Nederland ook prima vinden. Dat er dus niet meteen beroep wordt gedaan op de bijstand. Maar je kunt er in je eigen financiën toch ook een beetje anders over denken.
Precies. Hey, en jij ging er even heel snel aan voorbij. Je kan het geld op een rekening schenken. Mm-hmm. Maar je noemde nog een tweede manier.
Ja, schenken onder schuldige erkenning.
Die?
Dan schrijf je, ik maak het maar even beeldend. Dan schrijf je op een briefje aan de keukentafel. Lieve schat, omdat ik zoveel van je hou, geef ik je bij deze 7000 euro. Ik betaal het niet uit, maar vanaf nu heb jij een vordering op mij van 7000 euro. En dan ga ik elk jaar 6% rente op betalen. Die rente moet je dan wel echt betalen.
Daadwerkelijk daarop zetten.
Daadwerkelijk betalen. Ook bewijs bewaren dat je dat hebt gedaan. Want anders accepteert de fiscus het niet als een schenking. En wanneer is dit nou een goede oplossing? Nou, als de ouders wel geld hebben, maar het zit allemaal vast in hun stenen bijvoorbeeld. Of als een soort extra beveiliging dat het kind er niet aan kan komen. Want de ouders zitten er zelf bovenop. Mm-hmm. Of als je denkt, nou die 6% rente elk jaar. Dat is ook een mooie manier om wat extra naar mijn kinderen toe te schuiven.
Dan bouwt hij. Ja. 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 Moet het kind daarvan afweten of kan dat ook zonder dat het kind het weet?
Daar gaat het kind van afweten, want het kind heeft een vordering. En die vordering hoort thuis in de aangifte
in
van het kind.
In de aangifte, ja. Precies. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben huisje, boompje, beestje. Ja. En helaas,
in de helft van de gevallen.
Wil dat niet altijd zeggen, het is in de helft, hè? Een derde. Ja. Zelfs de helft al van de relaties redt het helaas niet.
Nee.
Dan gebeurt er weer van alles. Gaat er weer van alles veranderen? Kan je ons eens meenemen?
Ja. Als mensen bij mij komen met we gaan uit elkaar, is eigenlijk het eerste advies alweer. Kijk naar je testament, kijk naar je levenstestament. Daar hebben we het nog niet over gehad, moeten we zo even doen. Maar meestal heb je daar natuurlijk je partner in aangewezen als de voornaamste erfgenaam, als degene die het allemaal gaat regelen. Nou, op het punt dat je bij mij in de kamer komt en je zegt, we gaan uit elkaar. Dan wil je meestal ook niet meer dat jouw aanstaande ex dingen voor jou gaat regelen. En nou heeft het natuurlijk een jaar, anderhalf jaar nodig om die hele echtscheiding te regelen. Maar één ding kan je vanmiddag al doen. Ga naar de notaris en zeg schrap mijn ex uit mijn aanstaande ex uit mijn testament, uit mijn levenstestament.
Ja.
Dat is.
En dan wijs je op dat moment alvast iemand anders aan.
Dan wijs je iemand anders aan als executeur.
En dat kan vanaf het moment dat je er samen uit bent. Onze relatie redt het niet meer.
Dan
wij gaan het aanpassen.
Kan je vanmiddag, daar hoef je niet eens over eens te zijn dat het niet meer goed komt. Een testament maakt ieder voor zich. Jij kan gewoon naar de notaris en zeggen, ik vertrouw dat mijn man of mijn ex eigenlijk helemaal niet toe.
Nee, precies.
Dat kun je vanmiddag doen, ook als de relatie goed is.
Een hele belangrijke eerste stap.
Ja. Ja. En dan dus niet alleen onterven, laat ik het zo maar noemen, maar ook zorgen dat hij het niet meer het mag regelen, dat hij niet meer de executeur is. Mm-hmm. En heel misschien wil je ook niet dat hij het geld wat jouw kinderen van jou gaan erven gaat beheren. En dan moet je dat ook aanpassen. Dat zijn drie dingen.
Ja. Ja.
Dus
onterven,
geen executeur meer en niet meer de bewindvoerder voor het vermogen wat je kinderen erven.
Van jou.
Ja. Precies.
Heel goed. Ja. Oké. Okay.
Ik noemde net even levenstestament. Is dat nu even een moment om dat te benoemen of wil je dat later doen?
Ik denk dat ik die, ook gezien de tijd, want we zijn al 40 minuten. Ja, er komt zoveel bij kijken.
Ja, terwijl
waar
we pas
je allemaal
halverwege
aan moet denken.
Pas
ja,
halverwege het leven.
Klopt. Klopt. Ja. Dus ik wil dan even verwijzen. Ik heb een opname en dat gaat helemaal over, en daar vertelt Annemiek de Willige over testament, levenstestament.
Heel goed.
Dus daar komt in ieder geval het belang van een levenstestament in voor. Dus dan laten wij hem even liggen. Gezien de tijd.
Als iedereen maar weet, dat is een van mijn stokpaardjes, iedereen moet een levenstestament hebben.
Ja, precies. Precies.
Oké. Echtscheiding wil je het nog over hebben?
Ja, zeker. Ja, want we hebben alleen het testament nog gehad, maar er komt natuurlijk veel meer.
Voor de inkomstenbelasting is die scheiding natuurlijk belangrijk. En dan is het belangrijk om te weten dat je fiscaal partner blijft zolang die echtscheiding niet is aangevraagd. Of je nog bij elkaar bent ingeschreven. Er moeten twee dingen gebeuren voordat dat partnerschap verbroken wordt.
Ja, dus de officiële echtscheiding.
Aangevraagd worden.
Aangevraagd. Ja. En zolang je nog dezelfde voordeel deelt.
ja, ben je ook nog fiscaal partner.
Ja.
De praktijk is dat het gewoon heel goed is om nu gedurende dat hele scheidingsproces plus één jaar daarna nog even je aangiftes met elkaar af te stemmen. Ja. Gelukkig gaan veruit de meeste echtscheidingen toch natuurlijk met wat schuren, maar wel een beetje mopperend in goed overleg. En dan kun je dus ook met elkaar de goede afstemming hebben en het beste resultaat maken.
Ja, precies.
Dat is natuurlijk wel typisch iets waar wij dan vaak ertussenin zitten. Dat maakt het wat
om
makkelijker.
Om dat op de goede manier
te
doen.
Ja, dat maakt het wat makkelijker. Dat je het allemaal niet onderling hoeft af te stemmen.
Precies.
Ik neem aan dat jij ook aparte podcast hebt over hoe gaat het dan een scheiding. Hè, met een mediator of allebei je eigen advocaat. Of overlegscheiding waarbij twee advocaten het samen regelen.
Ik ga daar zeker eentje over opnemen. Ik schrijf hem ook meteen op. Want het is een goede om een hele podcast aan te wijden.
Van
want daar is zoveel over te zeggen.
Ja. En het is ook voor mensen die aan het begin van zo'n proces staan heel fijn om te weten van god, hoe ziet dat er allemaal uit? Het feit alleen al dat dat toch wel een jaar, anderhalf jaar duurt. Dat is belangrijk om te weten.
Ja, precies. Want en helemaal als er dan ook nog eens een ondernemer bij betrokken is.
Ja.
Een goede voor de volgende.
Absoluut.
Ja.
Als ik dan even mij tot de fiscaliteit beperk. Dan komt er op een goed moment een... je hebt een gezamenlijke bankrekening, zolang het allemaal nog goed gaat, waarvan je de kosten betaalt. En vroeg of laat verschuift dat een beetje naar dat de een aan de ander misschien alimentatie betaalt. En dat is niet alleen een onderwerp voor het gesprek onderling, maar dat is ook iets waar de fiscus dan naar kijkt. Mm-hmm. Vanaf het samen bijdragen aan een huishoudrekening, dat is fiscaal niks. Maar alimentatie is fiscaal wel wat. En op het moment ga je die grens over. Daar ben je vaak ook niet van bewust. Dus dat zijn typisch dingen waar je toch wel even de professional bij moet halen. Als de een de ander laat wonen in een huis wat nog op de naam van de een staat, dat is een vorm van alimentatie in natura. Ja, daar sta je natuurlijk ook niet bij stil. Dus daar heb je echt een professional bij nodig.
Ja, en dat kan de echtscheidingsmediator zijn?
Nou, dat kan, maar veel mediators vinden het dan toch wel fijn om alles wat over euro's en fiscaliteit gaat. Daar een fiscalist voor bij te halen.
Ja.
Dus dat is hoe
is dat ook typisch iets wat jullie bij het family office regelen?
Ja. Als ik echtscheidingen doe, dan is het of omdat het bestaande cliënten zijn die samen bij mij komen. We zijn het eens, eindelijk een keer, we gaan uit elkaar. Ja, dan ben ik in de lead en dan haal ik er een mediator bij van schrijf jij het allemaal op en dien je het in bij de rechtbank. Maar het gebeurt ook vaak andersom. Dan is er een mediator of een advocaat en die zegt ik wil toch wel graag iemand in de coulissen hebben voor alles wat over eurotekens en getalletjes gaat. En dan ben ik als het ware adviseur van de mediator.
Ja, belangrijk.
Ja, absoluut. Eens even kijken. Ja, er zijn natuurlijk gevolgen voor toeslagen en alweer gevolgen voor verzekeringen.
Verzekeringen, ja. Ja. Maar de hypotheek die moet overgezet worden. Daar is de hypotheekadviseur weer.
Ja,
de
juiste persoon voor. Dat is een hele belangrijke. Je hebt natuurlijk samen een huis. Je bent samen verantwoordelijk voor de hypotheekschuld. En gaat een van de twee weg en blijft, neemt de ander het huis over, dan is de uitdaging zorgen voor dat de bank degene die vertrekt loslaat. En dat betekent dat degene die het huis houdt, die hypotheek op zijn eigen inkomen in zijn eentje moet kunnen dragen. En dat is een hele nieuwe beoordeling die bank doet, alsof je dat huis dan gaat kopen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje spannend. Lukt dat?
Ja.
En zeker in tijden van crisis, hè, de echtscheiding in 2012, 2013, ja, was dat ongeveer onmogelijk om voor elkaar te krijgen.
Ja, omdat huizen onder water stonden.
Ja,
en,
Dus, ja. En dat is heel lastig, want dat maakt het scheiden ook heel lastig.
Ja, ja klopt. Ja. Ja, want wat je er niet bij moet vergeten, zeker in deze tijd, huizen hebben zo'n grote overwaarde, dat die overwaarde die is opgebouwd, die moet je ook nog eens aan je partner, ex-partner meegeven.
Ja, absoluut.
Ja.
Althans,
dus dat komt erbij.
Dat komt erbij.
Ja, de helft ervan.
En als je dat huis heel lang geleden gekocht hebt, was dat nog met allemaal aflossingsvrije hypotheken. Maar dit wordt dan een nieuwe extra lening onder de nieuwe voorwaarden. Dus die moet geleidelijk afgelost worden.
Ja,
ja dat heeft echt impact op wat je kan lenen.
Ja. Ja, en kan je dan nog blijven wonen? Of zal het huis dan verkocht moeten worden en allebei opnieuw beginnen?
Ja, als het dus een van de twee, of als het geen van tweeën lukt om de ander uit te kopen, dan moet het op de markt. Heel simpel.
Ja, precies. Ja, ja. En wat je natuurlijk als extra uitdaging, maar het staat helemaal los hiervan tegenwoordig hebt, is waar ga je wonen?
Ja.
Dat is echt wel schrijnend als je dat tegenwoordig hoort. Ja. Want mensen gaan uit elkaar, maar zijn eigenlijk gedwongen om nog een hele tijd samen te blijven wonen.
Ja, nou dat was 10 jaar geleden tijdens die financiële crisis dus ook zo.
Ja.
En dat is nu weer zo. Maar goed, dat lossen wij niet op.
Dat lossen we fiscaal gezien niet op.
Nee. Eens even kijken. Je noemde net al heel even een echtscheiding met een onderneming erin. Dat is natuurlijk ook een vak apart.
Ja.
Want als die onderneming dan onderdeel is van het vermogen wat verdeeld moet worden, dan moet het gewaardeerd worden. En dan zijn er ook weer allerlei dingen waar je aan moet denken. Misschien dat de vertrekkende partner wel meewerkte in die onderneming. Was die daar in dienst? Krijgt ze een salaris? Krijgt ze een ontslagvergoeding? Allemaal dingen waar je apart aan moet denken. En dat de logische manier om dat te doen is met de accountant van het bedrijf.
Ja, dat is de eerste aanspreekpunt om daarmee om de tafel te gaan.
Ja.
Komt het jou bekend voor als ik dan zeg wat ik wel eens in de praktijk meemaak, is dat de partner waar de zaak niet van is een sterk wantrouwen heeft richting die accountant in de waardebepaling en hoe zij of hij dan uitgekocht wordt.
En hoezeer ik ook geloof in de professionaliteit van al mijn collega's, snap ik dat gevoel heel sterk.
Ja.
En het enige antwoord wat ik daarop kan geven is dan neem mijn eigen adviseur in dienst.
Ja.
Ja, ja. Dus laat die accountant dan maar een waardering maken en laat die waardering checken. Door je eigen adviseur. En dan is het natuurlijk ook wel zo praktisch en helpend als de ondernemer dan ook tegen zijn accountant zegt van geef full disclosure. Want alle kaarten tegen de borst houden, dat leidt tot niks. Uiteindelijk moet je toch alles op tafel leggen. En dat heeft dan natuurlijk wel ongelooflijke olie op het vuur van het wantrouwen gegooid.
Ja, precies. Ja. En je moet nog met elkaar door. Het is niet zo de relatie stopt, maar zeker als er kinderen in het spel zijn. Je hebt nog een leven te gaan met elkaar. Of
absoluut.
Je nou wil of niet.
Ja, klopt.
Ja,
klopt.
Absoluut.
Full disclosure. Dat helpt zo enorm. En een eigen adviseur die daar dan ook professioneel genoeg in is om niet mee te gaan in dat wantrouwen, maar wel kritisch te onderzoeken.
Puur zakelijk gaat bekijken.
Precies.
Los van alle emoties die
er
zijn.
Precies. Ja. 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 Dat helpt. Dat ook op die manier krijg ik natuurlijk vaak cliënten ook doorverwezen van advocaten. Van joh, ik heb hier de vrouw van. Ze zoekt een eigen adviseur. Kan ze bij jou terecht?
Alleen maar mooi toch?
Ja, natuurlijk.
Ja,
natuurlijk.
Ik denk dat het alleen maar voor heel veel helderheid en juist vertrouwen.
Ja. Ja,
zo ben ik ook wel opgevoed hoor. Dat mijn vader vroeger altijd zei van je stelt voorwaarden op in goede tijden om te voorkomen dat de relatie slecht wordt in slechte tijden.
Absoluut.
En we denken altijd dat het spreekt van wantrouwen, maar dat is het juist niet. Het is juist de liefde voor de relatie om die helder te houden en goed te houden, ook als het niet goed meer gaat.
Precies.
Ja, mooi.
Nou ja, er komt natuurlijk bij echtscheiding veel meer kijken, maar dat is dan voor jou apart podcast, hè? Het verdelen van het vermogen. Er zijn natuurlijk allerlei, niet al het vermogen valt in wat er te verdelen valt. Dat hangt er dan af wanneer je bent getrouwd, onder welk wettelijk regime, want dat is natuurlijk nog alles veranderd.
Ja.
Het kan zijn dat er vermogen uit familie komt, waar in testamenten dan aparte bepalingen over zijn opgenomen. Dus dat is echt ook werk voor de professional.
Absoluut.
Ja. Ja. Het is wel zo dat een goede professional, die ziet het vrij snel wat het is. Dus als je bij mij komt voor een scheiding, dan heb je dikke kans dat ik ook tegen je ga zeggen van joh, geef mij alle papieren en ik vertel je wat eruit komt. Het enige wat ik niet weet is hoe lang jullie erover gaan doen om op dat punt te komen. He, laat je
dat is waar je ze mee helpt. Ja, eigenlijk ligt het al vast.
Het ligt al vast, alleen je kan 2 jaar erover doen met alle emotie en rouwcurve enzovoort om te accepteren dat dat het is. Of je kan zeggen, oké, dit is het.
Als dit het dan is, dan is dit het. En dan gaan we zo snel mogkelijk weer verder met ieder ons eigen leven.
Precies.
Ja. Mooi dat je dat ook nog even zegt, want de emotionele angel is gewoon altijd groot.
Absoluut, absoluut. Ja. En je gunt iedereen dat jij zelf en je aanstaande ex zover zijn dat je denkt, oké, ik heb geaccepteerd dat we hier doorheen moeten en dat er dus iets uit gaat komen.
Ja.
Maar als je daar nog niet in zit, ja, dan is het heel lastig.
Dus is dat moeilijk. Ja.
Nou, we hebben een scheiding gehad. Als je wil afronden, moet je het zeggen hoor. Maar anders hadden we het ook nog kunnen hebben over vermogensopbouw.
Ik denk dat we die ook even loslaten. Ik denk dat we naar iets gaan wat voor iedereen geldt. Ik denk dat we hem gewoon wat langer maken. Want ik vind het wel belangrijk om ziekte en arbeidsongeschiktheid vind ik nog een heel interessant onderwerp. En overlijden.
Oké.
Dat zijn ziekte en arbeidsongeschiktheid is te hopen dat het je nooit overkomt. En overlijden is een zekerheid in ons leven.
Ja.
Samen met geboren worden. Dus ziekte en arbeidsongeschiktheid. Kan je daar nog wat over zeggen?
Ja. Als je ziek bent, en ik heb het niet over een griepje, maar als je serieus ziek wordt, dan valt er inkomen weg.
Ja.
Dat is het probleem wat we gaan oplossen. Stap 1 is dan pas radicaal je uitgavenpatroon aan. Nou, dan zit ik natuurlijk helemaal op jouw terrein inmiddels.
Ja.
Maar daar is natuurlijk allerlei onderzoek naar gedaan. Naarmate er meer inkomen is, gaan mensen er ook naar leven.
Absoluut.
En een beetje afbouwen daarin, dat werkt niet. Dus je moet radicaal meteen, met jou misschien, door al je uitgaven heen en alles schrappen wat niet meer hoeft. En dan weet je waaruit je het verder moet regelen.
Ja. Ja.
Dat is het allerbelangrijkste. Ga naar een budgetcoach. Nou ja, ga naar jou.
Als financieel coach.
Absoluut.
Hij is heel herkenbaar. En natuurlijk heb je eerst de schok van dat je ziek bent. En daar ben je mee bezig. Maar vergis je niet in hoe snel je al naar 70% van je laatst verdiende loon gaat. Ja. En als je een goed salaris had en je komt echt in de via, dan ga je echt naar 60%. Als je dat al met de nieuwe wetgevingen gaat halen. Want ook daar gaat weer heel veel in veranderen.
Ja.
Dus en je kan enorm ook belangrijk.
Ja, en je kan ook ondernemer zijn. Hè, dat alles wegvalt. En dat het niet verzekerd is. Dus,
een hele belangrijke om die zo snel mogelijk te schakelen.
En hoe dan ook, hoe goed je het ook geregeld denkt te hebben. Je gaat nog nare verrassingen krijgen op dat punt. Dus die stap moet wat mij betreft iedereen maken.
Ja. Helemaal mee eens.
Verder heeft het natuurlijk gevolgen voor de inkomstenbelasting. Er valt inkomen weg. Dus misschien moet je je voorlopige teruggave aanpassen. Dat soort niet hele zwaarwichtige, maar wel belangrijke dingen.
Belangrijke dingen.
Want als je een voorlopige teruggave krijgt op basis van een inkomen wat er helemaal niet meer is. Ja, dan sta je aan het eind van het jaar en moet je het opeens allemaal weer terugbetalen. Dus pas dat meteen aan. Zodat meteen het huishoudboekje gaat kloppen.
Ja.
Eens even kijken. Nou ja, ziek, dat kun je op verschillende manieren zijn. Maar dat kun je ook zijn doordat je echt niet meer aanspreekbaar bent. Hè, in coma ligt, whatever. Dan hoop ik dat je een levenstestament geregeld hebt. Daar had je dus die aparte podcast over.
Ja.
En dan moet er misschien rekening en verantwoording worden afgelegd over het beheer. Ook dat moet je echt meteen gaan inregelen. Want het is heel vervelend om dat na afloop allemaal nog te moeten op te moeten zetten.
Ja.
Gewoon meteen je zaakjes, je nieuwe leven financieel inrichten. Hoe wrang het ook is.
Ja, hoe pijnlijk dat ook is. Ja. Juist op een moment dat er al zoveel energie naar die ziekte gaat, zal je dit er ook bij moeten pakken om te voorkomen dat je daarna...
Nou, daar kan ik over meepraten. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, maar nou, gelukkig is het mijn vak. Dus ik wist dat ik daarover moest nadenken.
Ja, precies.
Maar het is gewoon heel belangrijk.
Maar het is ook heel hard en heel vrouw.
Want je komt dan ook... die ziekte kan ook tot extra kosten leiden. Ik heb mijn hele huis moeten aanpassen aan een man die in een rolstoel terechtkwam. Ja, daar moest een extra hypotheek voor komen. Er zijn heel veel dingen die erbij komen kijken. Dus als je hier geen ruimte voor maakt in je hoofd, dan gaat het niet goed.
Dan gaat het niet goed, nee. Nee. En je kan beter aan de voorkant oppakken dan naderhand heel veel problemen oplossen. Absoluut. Ik denk dat wat je daarnet zei een hele belangrijke is. Je denkt dat je het goed geregeld hebt, maar toch kom je van alles en nog wat tegen. Dus als het zich aandient, ga er meteen in duiken.
Duik er meteen in. En schakel hulptroepen in, want je hebt niet ruimte in je hoofd voor alles.
Nee, nee, nee. En mijn ervaring is dat geld heel vaak op een zijspoor wordt gezet. Zo van, dat regel ik dan later wel. Maar hou ook daar ruimte voor. Ja. En schakel hulp in bij het helpen met allerlei facetten in je leven.
Ja.
Want je kan al die ballen inderdaad
niet
hoog houden als partner van degene die ziek is. Of als je zelf te kampen hebt met die ziekte.
Dat, en geld wordt dan vaak even opzij geschoven. Laten we eerlijk zijn. Niet omdat je denkt dat het minder belangrijk is, maar omdat dat toch een soort black box is voor de meeste mensen.
Zeker.
Niet voor jou en voor mij, maar voor onze cliënten wel.
Ja.
Een black box van, nou, dat is te moeilijk, daar ga ik nu niet over. Ja, maar juist omdat het moeilijk is, moet je het meteen aanpakken.
Absoluut. Oké, en dan bij het overlijden.
Ja.
Wat is daar nog over te zeggen? Want ik denk ook weer een heleboel.
Ja, dat is ook een aparte podcast waard. Dan gaat natuurlijk, draait alles om de vraag, wie gaat het regelen en wie gaat wat erven?
Ja.
Nou, wie gaat het regelen? Dat is de executeur. Die is dan hopelijk in een testament aangewezen. En anders moeten de erfgenamen onderling bekijken wie gaat het doen of gaan we het samen doen. Dus die stap die sla ik even over.
Mm-hmm.
Dan gaat het om de vraag, hoe groot is eigenlijk de erfenis? En dat wordt uitgemaakt door de huwelijkse voorwaarden van degene die is overleden. Want daarin staat, wat hebben we samen? En dat maakt dan weer uit. Hè? Alles wat er samen is, dat is nu voor de helft onderdeel van de erfenis.
Mm-hmm.
Het wordt ook bepaald door het testament van jouzelf. Die testament bepaalt niet hoe groot is de erfenis, maar wel waar die naartoe gaat. En het kan zijn dat je vermogen hebt wat je hebt gekregen van ouders, grootouders. En die testamenten maken wel uit of het geld nu gezamenlijk is geworden, ja of nee. Dus al die testamenten, als je ooit een erfenis krijgt, dan moet je het testament erbij bewaren.
Ja.
En dat wordt ook heel vaak vergeten, maar dat is wel heel belangrijk.
Ja.
Dus nou, ik wil maar zeggen, er zijn een heleboel puzzelstukjes voor nodig om uiteindelijk uit te maken hoe groot is de erfenis en wie gaat hem krijgen.
En wie gaat het krijgen? Ja. Hoe gaat die verdeeld worden?
Ja. Nou, ja. En de waardering van het bedrijf is dan natuurlijk ook weer een aspect wat mee gaat wegen.
Mm-hmm.
Als dat bedrijf mee verdeeld wordt. Ja. Dus ook dit is iets, zodra het een beetje gecompliceerd is, meer dan 3 bankrekeningen waar je professional echt bij nodig hebt.
Ja, precies.
Hoe zelfredzaam je verder ook bent.
Je bedoelt een goede executeur die al deze
puzzelstukjes
samenbrengt?
Ja, de executeur kan gewoon iemand uit de familie zijn, maar die moet wel een fiscalist en een notaris gaan inschakelen.
Ja, precies.
Dat moet die echt niet zelf allemaal willen kunnen.
Willen doen. Nee. Nee.
Nou ja, dan heb je dat dus bepaald, hè, wie erft wat. Dan moet er een aangifte erfbelasting gedaan worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de executeur. Dan kan hij natuurlijk uitbesteden, maar hij moet het wel regelen. En wat die executeur moet weten, is dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor de erfbelasting van alles en iedereen. En dat maakt dat hij pas gaat uitbetalen op het moment dat die erfbelasting is afgehandeld.
Ja.
Als het goed is. Ja. Er moet natuurlijk wat geregeld worden met de hypotheek.
Ja.
Want als de overledene mede schuldenaar was, nou, ga daar ook mee naar een hypotheekadviseur. Denk, ga dat nou niet zelf proberen te regelen. Uitgavenpatronen aanpassen kan belangrijk zijn. Daar hebben we het net eigenlijk ook al over gehad. Inkomstenbelasting, voorlopige teruggaves ook weer aanpassen. Hetzelfde als bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. En de erfgenamen die zijn dan wellicht opeens heel vermogend geworden. Dus die moeten daar, dat is misschien ook een apart podcast. Hè? Ik word opeens vermogend, nu wat? Maak je eigen testament.
Ja. Wat leuk, er komen allemaal podcasts uitrollen, maar Willemijn.
Ja, ja.
Ik word kom, ineens vermogen.
Graag nog een keer terug. Maar,
ja.
En alweer checkverzekeringen, want als het leven anders is geworden, dan zijn je risico's ook weer anders geworden.
Precies. Ja.
En dan nog een hele gekke. Als je begraven bent, wordt, dan is er iemand, ja, het is niet echt eigenaar, maar wel de verantwoordelijke op het aanspreekpunt namens de, namens de familie voor de begraafplaats. Mm-hmm. Nou, maakt me niet uit wie je aanwijst, maar iemand moet dat doen. Maar de overledene was zelf misschien ook wel aanspreekpunt voor grafrechten. En dan moet je dat, dan moet je dat overschrijven. Want als er geen aanspreekpunt meer bekend is, dan wordt het graf geruimd.
Oh, echt waar? Ja. Automatisch?
Nou, niet meteen en niet heel snel.
Nou, maar dat zal niet, maar dat... Ja. Ja. En ja, als dat niet de wens is van de familie,
nee, dan,
of...
dan zal je dat moeten invullen.
Ja. Ja. Ja, dus echt iets om bij stil te staan. Ja. Was diegene verantwoordelijk voor een graf?
Ja. Ja.
Interessant.
Nou ja, en dan... kijk, bij het regelen van een erfenis, dan zijn er natuurlijk nog veel meer dingen. Als we het nou over zo'n detail als grafrechten hebben, dan kunnen we het ook hebben over het bankje, het kluisje bij de bank. Of schilderijen uitgeleend aan musea. Of vorderingen op familie. Dan zijn er nog veel meer dingen om over na te denken. Maar dat is allemaal niet meer voor vandaag.
Nou, ik denk dat we een hele mooie levensloop, ja, met wat er allemaal bij komt kijken, dat we die hebben gehad.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist heel veel. Maar je hebt ook echt dingen genoemd waarvan ik denk van... Oh, maar zelfs daar zal je inderdaad bij stil moeten staan. Ook dat is een punt van de aandacht.
Ja.
Dus ik hoop voor alle luisteraars dat je ogen hebt geopend. Dat je bewustwording hebt gecreëerd. Want dat is natuurlijk waar het altijd mee begint. Je zal je er eerst bewust van moeten zijn. Wil je het kunnen aanpakken? En ik denk dat dit een hele waardevolle podcast is voor iedereen.
Ja.
Want iedereen zit of zelf ergens in deze lijn, of hè, zoals ik kinderen heb die nu beginnen met samenwonen, of hè, ouders heb die inmiddels 84 en 85 zijn, die gaan overlijden. Iedereen heeft gewoon met al deze facetten te maken.
Ja.
En ik wil je dan ook heel erg dankjewel zeggen, Willemijn, voor deze waardevolle podcast en inbreng. Mochten mensen nou contact met je willen opnemen, naar aanleiding hiervan, hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Via mijn website www.vastrecht.com. www.vastrecht.com.
Dat is een hele goede manier. Ik ga hem ook in de show notes onder de podcast. Ja. Ga ik deze zeker zetten.
Misschien dat ik deze, wat we nu allemaal besproken hebben, ik heb dat ook ergens op papier staan. Misschien dat ik dat ook ergens op mijn website zet.
Ja, dus, zodat ze het daar kunnen downloaden. Ja. Van hey, denk hier, daar en daar aan.
Kijk, als je op mijn website bent, dan kan je ook, dan zie je zo mijn telefoonnummer en mijn e-mail. Dan maak een afspraak, kom even op de koffie. Dan kunnen we altijd kijken of ik iets voor je kan doen of niet.
Helemaal goed, vrijblijvend.
Absoluut.
Ja. Nou, ik heel erg dankjewel voor het luisteren naar deze interessante podcast. Zoals ik altijd zeg, zorg heel goed financieel voor jezelf. Want een financieel ontspannen leven betekent dat je genoeg geld hebt voor nu, maar zeker ook voor later. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Volg Uitkomen met je inkomen dan op je favoriete podcastkanaal om niks meer te missen. En dacht je aan iemand tijdens het luisteren? Deel deze opname dan vooral. Vaak doe je een ander daar een groot plezier mee. Mij maak je heel blij door deze aflevering een like te geven. Dan wordt die nog beter gevonden door anderen. Dankjewel voor het luisteren. Stay tuned. En tot de volgende keer.